Hele goede middag toegewenst, u hier in de kerk en ook wie meekijkt en luistert thuis. Hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Christelijke Gemeente Kerk in Kampen. We gaan nu, als het hier in de kerk, gaan we staan. En wat u thuis doet, dan moet u, En we zijn een ogenblik stil. Een ogenblik waarin je realiseert dat we in het huis van God zijn. En dat we ons klaarmaken voor een ontmoeting met hem via zijn woord. En aan het begin van de dienst spreken we uit dat wij onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft. En nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen. Het thema voor vanmiddag is van wie je bent. En het hele bekende lied uit de opwekkingsbundel, Abba Vader, gaat daarover. Abba Vader, u behoor ik toe. Ik ben van u. Dat is een belijdenis. Zullen we die nu samen gaan zingen? Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Heren, toen we de kerk werden binnengedragen, voor veel van ons geldt dat als kind gebeurde, Voor anderen misschien toen ze volwassen werden. Ze de kerk binnenkwamen. Toen was dat het teken van de doop. Als dat beginpunt van verbondenheid met u. En toen hebben de woorden geklonken die u zelf sprak. Ik heb jou bij je naam geroepen. Je bent van mij. Heren, dat is een geweldig voorrecht. Dat is iets wat u geeft. Het allerdiepste. Dat wij van u mogen zijn. Dat u niet genoeg hebt aan uzelf, hoewel u volmaakt bent in uw wezen als de drie-ene God. Maar dat u, Heren, mensen hebt geschapen en mensen hebt gewild. Waarmee u in relatie treedt. En die uw eigendom mogen zijn. Heren, dat is wat we als een geweldig voorrecht mogen zien, maar het schept ook verplichtingen. Want als het dan zo is dat we van u zijn en bij u horen, dan stempelt dat ook ons leven. Van binnen en van buiten. En dat is een strijd. Want wij leven in een wereld die van u is afgevallen. En er zijn de machten van de duivel, de tegenstander van u, die ook een plek hebben gekregen in ons bestaan. En die we ook vaak een plek geven. Ondanks het feit dat u uw woord hebt gesproken, dat we van u zijn. Dat wij mensen zijn geworden door de zonde, die onze eigen weg willen gaan. En onze oren te luisteren leggen bij andere stemmen dan die van u. Heren, maar dan geeft u ons uw woord. En dan roept u ons ook samen, steeds weer opnieuw, als gemeente van u. Om ons de weg te wijzen. Wat dat nou betekent. Dat wij van u zijn. Heren, zo zijn we ook vanmiddag weer bij elkaar. En we bidden of u ons wilt onderwijzen. Opdat wij meer en meer. Van binnen en van buiten. In hoe we denken, wat we willen, hoe we ons voelen en ook in wat we doen, zullen lijken op onze Heer Jezus Christus. Het volmaakte beeld van God. Heer, geef dat aan ons hier in de kerk. We bidden dat ook voor wie mee betrokken is in deze dienst, thuis, hoe onze omstandigheden ook zijn. U bent het die ons bij name roept. Heere, geef ons uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Zullen we opnieuw gaan zingen? Een psalm. Psalm 27. Dat is wel mooi. Dat past ook mooi bij God horen. En dat betekent bij God schuilen. Dat zingt Psalm 27. Dat hij onze hoge burcht en onze schuilplaats wil zijn. 27 vers 1 en ook vers 3. Het is in de kerken van de reformatie een hele goede gewoonte om in de middagdienst, die een leerdienst moet zijn, een catechisatie eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen, jongens en meisjes, catechisatie, om daarbij het leerboekje van de Heidelbergse catechismus te lezen. Nou, dat is hier in onze kerk, in onze gemeente, alweer een poosje geleden. We hebben tussendoor zo even een andere catechismus gelezen met elkaar, hè, de gewone catechismus. En ik wilde weer een begin maken met de Heidelbergse catechismus voor de middagdiensten. En dat begint dan bij zondag 1. Zo simpel is het allemaal. Vraag en antwoord 1. En die ga ik nu lezen. En er zullen zijn, die zullen het uit hun hoofd kennen. Bekende woorden, zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Wat is je enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet van mijzelf ben, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Er zit heel veel in en dat hoeft ook niet allemaal in één zondag, in één dienst gelukkig. Want dingen die hier nu allemaal genoemd worden in dit eerste vraag met antwoord, die worden in de rest van de catechismus ook uitgewerkt. We lezen bij dit gedeelte uit de catechismus uit de Romeinen. Want als daarna staat in het antwoord dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen, dan is dat ook niet iets wat de catechismus zelf bedenkt, maar dat komt uit Romeinen 8. Paulus schrijft dat in Romeinen 8, vers 28. En daarom gaan we dat ook stukje ook lezen, Romeinen 8, vers 22 tot en met 30. Nico, heb zelf een Bijbel bij je, dus die kun je dan lezen. Dat gaan we nu, daar gaan we naar luisteren. En we zingen daarna gezang 436, vers 1, 5 en 7.
Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring, dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heilige overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister.
Laten we na de preek zingen, psalm gezang 90, vers 1, 2 en 9. Gezang 90 is een berijming van Romeinen 8. Vandaar, 1, 2, 9 van gezang 90. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geloven, dat kun je leren. Sterker nog, dat moet je leren. Niemand wordt van ons, wie dan ook, wordt als een gelovige geboren. Het komt je niet aanwaaien. En dan bedoel ik ook geloven in die twee betekenissen van dat je een gelovig iemand wordt. En ook dan wat je dan gelooft, de inhoud van het geloof. Dan zou je misschien voor het eerste, hè, dat je een gelovig iemand bent, even afgezien van wat je dan gelooft, dan zou je misschien nog kunnen zeggen dat iedereen als gelovige geboren wordt. Niemand wordt er als een atheïst geboren. Het lijkt als het ware wel in onze genen te zitten om in iets te geloven. Dat hoor je ook heel veel mensen zeggen. Ik geloof wel dat er iets is of in iets. Dat lijkt haast wel iets gewoon ingeschapen in ons bestaan. En Paulus, van wie we nou iets lazen, een klein stukje uit zijn brief. In het begin van de brief lijkt hij dat ook wel te zeggen. Dat gelovige zijn als het ware iets van aangeboren is. Nou, oké. Maar duivels geloven ook. Dat is ook bijbels om dat te zeggen. De duivel gelooft ook. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om, wat geloof je? Welke invulling krijgt, hè, als je zegt, ik geloof wel dat er iets is, of in iets. Welke invulling krijgt dat iets dan? Nou, voor die juiste invulling heb je de Bijbel nodig. Daar is die ook voor. Daar hebben we voor ontvangen. De Bijbel, maar ook de kerk. En de Heilige Geest. En de uitleg van de Bijbel. In allerlei leerboeken. Een catechismus is een leerboek. Dat is gewoon een duur woord voor leerboekje. Een leerboek dat ons heel gericht aanleert wie God is. Een leerboekje niet dat allerlei opties neerlegt op tafel en dan, dat je dan een soort keuzemenu krijgt of zo. Nee. Een catechismus is een leerboek die gewoon duidelijk één richting wijst en vanuit de Bijbel ons leert wie God is. En de Heidelbergse catechismus, nou, dat is één van die catechismussen die bij ons heel bekend is. Uit 1563 komt hij. En hij is geschreven door twee jongeren. Misschien zullen er mensen in de kerk zijn die dat best wel wisten. Maar ik wil dat toch wel eventjes benadrukken. Misschien wist je het ook niet. Twee jongeren. Olivianus heette ze. Olivianus en Ursinus. De een was 26 en de ander was 28. Twintigers waren het dus. Die de catechismus hebben opgesteld. Is dat niet bijzonder? Twee twintigers. Wij hebben het over de twintigers als een moeilijk te bereiken doelgroep. Ook in de kerk. En we kunnen ze maar moeilijk vasthouden. En daar verschijnen boeken over. En je kunt de cursussen over volgen van hè, de twintigers, de dertigers nog. Ze zijn regelmatig in het nieuws. Van de week waren ze ook in het nieuws. Het viel mij op, de twintigers. Dat ze zich schamen. Veel twintigers schamen zich. Omdat ze nog bij hun ouders wonen. Dat komt door de woningmarkt die helemaal op slot zit. Er is geen huis voor ze te krijgen. Ze wonen ze nog bij hun ouders. En als ze dat dan moeten bekennen. Ja, dat willen ze eigenlijk niet zo. Twintigers. Nou, zo hebben we het over de twintigers. Dit zijn twee twintigers. Olivianus en Ursinus. Moet je even nagaan. Die hebben al zoveel geloofservaring. Zoveel kunde. Dat ze een leerboekje kunnen maken. En wat voor leerboekje? Wat wij nog gebruiken. Vandaag de dag. 460 jaar oud. Dus. Kun je natuurlijk al vragen, wat heb je daar nou nog aan? Een leerboekje van 460 jaar oud. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat je op school nu nog boeken zou hebben van meer dan 400 jaar. Nou, dat zou de informatie die daarin staat achterhaald zijn. Dan zou je niet de goede dingen leren. En toch, als het nou gaat om het leerboekje van de kerk, zoals de Heidelbergse catechismus. Het is niet voor niets dat in Nederland, al maar een paar jaar na 1563, dat leerboekje gemaakt is. Dat dan maar een paar jaar daarna de kerkelijke synodes hebben bepaald dat uit dit boekje gepreekt moest worden. In catechisatiediensten. Want het biedt zo'n krachtige uitleg van wat het christelijke geloof inhoudt. Het is zo krachtig dat bepaalde vragen met antwoorden, waarvan we nu de eerste gelezen hebben, bepaalde vragen en antwoorden hebben haast de status gekregen van bijbeltekst. Deze eerste, die we nou vanmiddag gelezen hebben, wat is je enige troost in leven en in sterven, met het antwoord erbij, dat is een voorbeeld van zo'n zondag, paragraaf, die de status heeft gekregen van bijbeltekst. Je kunt hem aantreffen boven rouwadvertenties. Wat is je enige troost in leven en sterven? Is me nogal een vraag. Er is een theemerk dat aan het labeltje van die theezakjes ook vragen stelt, hè? Waar zou jij een boek over kunnen schrijven? Wat was je lievelingsvak op school? Waar kon je jou als kind voor wakker maken? Dat staat dan op zo'n labeltje. Soms een hele makkelijke vraag. Soms ook wat lastiger om te beantwoorden, denk ik. Waar zou jij een boek over kunnen schrijven? Bedenk dat maar eens. De vraag waar de Heidelbergse catechismus mee begint, zou er ook op kunnen staan. Op zo'n labeltje van dat theemerk. Wat is nou je enige troost in leven en in sterven? Dat is wat wij noemen een existentiële vraag. Als je daar even bij stilstaat, dat een leerboekje begint met zo'n vraag, zo'n existentiële, die jouw bestaan raakt, jouw identiteit, jouw... Daar zou je best ook raar van op kunnen kijken. Dat een leerboekje met zo'n type vraag begint. Als het gaat om een leerboek, jongens en meisjes, denk eens aan je schoolboeken. Als het nou gaat om een leerboek, als het gaat om het christelijk geloof, zou die niet veel beter kunnen beginnen met, bijvoorbeeld te vragen, hoeveel bijbelboeken staan er in de Bijbel of zo? Of wie heeft alles geschapen? Of desnoods de vraag, ik bedoel desnoods omdat het, dan begin je bij jezelf, hè. Ben jij een christen? Ja, ik ben een christen, zou het antwoord dan zijn. Waarom ben jij een christen? Nou, omdat ik gedoopt ben. In de naam van Christus. Er bestaan catechismussen, de leerboekjes van de kerk, die zo beginnen. Waarom ben jij een christen? Het bijzondere van de Heidelbergse catechismus is dat het niet begint met een vraag over God of over de Bijbel. Over een vraag waar heel veel andere catechismussen mee beginnen. Waar leef je voor bijvoorbeeld? Heel veel catechismussen beginnen met die vraag. Wat is het doel van jouw leven? Calvijn heeft ook een catechismus geschreven. Waar leef je voor? En dan is het antwoord voor God, voor de eer van God. Maar de Heidelbergse catechismus begint met een vraag naar wat je enige troost is. En je mag maar één ding noemen. En dat is dan het allerbelangrijkste. Het enige, belangrijkste troost in leven en sterven. Daar begint dit leerboekje mee. Heel bijzonder. Nou, dat is me nogal een vraag. Zo'n vraag, daar moet je bij nadenken. En dat is wat anders dan een vraag. Wat heb je voor het laatst gegeten? Of wat voor werk doe je? Wat is je enige troost? En ook meteen, wat is in je sterven de enige troost? Sterven. Denk je ook misschien, hoe kun je dat nou weten? Als je nog jong bent, Dan denk je misschien, daar denk ik nog helemaal niet over na, over sterven. Ik heb nog het leven nog voor mij. Wel even bedenken, 1563, hè, is het boekje ontstaan. Iets van de tijd van toen weerspiegelt zich in dat begin, in die eerste vragen, ook dat sterven al ter sprake komt. Want het was een tijd, die 16e eeuw, dat de dood heel dichtbij was. Ik kan op catechisatie, kom ik catechisanten tegen. Die hebben nog nooit een begrafenis meegemaakt. Die hebben een opa en oma nog en een hele familie nog compleet. En in de klas nog nooit iemand overleden van hun leeftijdsgenoten. Maar die 16e eeuw, 1563, de dood was overal. Kindersterfte, epidemieën die er waren, oorlogen werden gevoerd, misoogsten, hongersnood. Een kind wat nog nooit een begrafenis had gezien, dat kwam niet voor. Dus iets van die tijd weerspiegelt zich dat meteen over sterven wordt gesproken. Ja, maar toch, gemeente, wij weten toch ook dat het leven heel kwetsbaar is. En ook als je jong bent, tiener, twintiger, maar tiener zelfs, kun je dat toch tegenkomen dat je ineens hoort van een vader of een moeder van een van je scholen, van je klasgenoten, dat die ernstig ziek is, ongeneeslijk ziek. Of dat iemand verongelukt is in het verkeer. En daar ligt ook de reden waarom dit boekje zo geliefd is geworden. Dat hele persoonlijke begin, dat maakt dit boekje ijzersterk. Het begint niet met vragen naar politiek of naar rampen of iets dergelijks. Maar iets wat ons allemaal aangaat. Wie je ook bent. Jij en God. Ook als je geen christen bent. Ook als je geen christen bent. Wat is jouw enige troost? Wat hou je over in je leven? Maar ook als jij sterft. Een vraag om over na te denken of je nou christen bent of niet. Ja, ook als je geen christen bent, zeg ik. Sterker nog, daar is dit boekje zelfs voor geschreven. Dit boekje is geschreven, een catechismus, om ons tot christen te maken. Ursinus en Olivianus hebben het geschreven met het oog op de kinderen. Kinderen die gedoopt zijn, die lid zijn gemaakt van de kerk door hun doop. Maar wat betekent dat? Dat je kerklid bent. Dat je nou christen wordt genoemd. Wat houdt dat nou in? Hoe moet ik dan denken? Hoe moet ik leven? Nou, daar is een catechismus voor. Ook de Heidelbergse. Om jou dat aan te leren. En dan begint dat met die vraag, wat is nou je enige troost? Troost. Ursinus heeft een uitleg geschreven bij zijn catechismus. En dan gaat hij dat uitleggen. Wat hij dan bedoelt met troost. En dan zet hij dat allemaal tegenover allerlei filosofen. Het zijn tijd, ja, eigenlijk tijdloze Griekse filosofen zijn het. Epicurus noemt hij. En de Stoa, de Stoïcijnen, misschien wel eens gehoord. En dan zegt Ursinus, kijk, Epicurus, dat is iemand die zegt, wat het belangrijkste is wat je overhoudt in het leven, is genieten. Geniet van het leven. En het is ook niet zo dat Epicurus zo'n soort losbol was of zo. Maar uiteindelijk komt het neer op genieten, het genot. Wat is je enige troost in leven en sterven? Genieten, zegt Epicurus. De Stoïcijnen, noemt Ursinus ook, Die zeggen, je diepste troost is dat je jezelf weet te beheersen, je verlangens. Zelfbeheersing. Een strakke regie op je verlangens. Als je die in de hand weet te houden, dat is je diepste troost. En dan noemt u nog Plato, een andere Griekse wijsgeer. Die leerde iets van een ideaalwereld. We hebben de werkelijkheid die we zien, maar dat is niet de echte werkelijkheid. De dingen die we zien, die hebben een soort ideaalwereld. Ideaalbeeld. En daar moet je naar streven. Dus het idee van het goede bijvoorbeeld. Als je dat nastreeft, dat is je enige troost. En dan noemt, zien het ook nog gewone mensen. Nou, gelukkig maar, hè. Gewone mensen. Voor hen is de enige troost vaak, zegt Ursinus, nou, rijk zijn, geld. Invloed kunnen uitoefenen, macht. Maar, zegt Ursinus dan, als je daar eens even goed bij stilstaat, al die dingen die nou genoemd zijn, door geleerden en door gewone mensen, het zijn vergankelijke dingen. En ze kunnen misschien mensen tevreden stellen. Maar God niet. Ja, als je bijvoorbeeld de deugd van het goede, goed doen, als je dat neemt. Mooi. Daar kunnen mensen zich onsterfelijk mee maken. Maar menselijke goedheid kan God nooit volmaakt voldoening geven. Ja, want menselijke goedheid is per definitie altijd onvolmaakt. Er kwam een keer bij de Heer Jezus een jonge man, rond 20er. En die zei tegen de Heer Jezus, ik heb in mijn leven tot nu toe alle geboden van God nog gehouden. En toch was dat voor Jezus niet genoeg. Dus daarmee vervalt het streven naar goede dingen af, als het enige de diepste troost. En zo legt Ursinus dat uit. Maar wat is het dan? Wat bedoelt Ursinus daar dan mee met troost? Waarmee kun je getroost leven en ook sterven? Nou, dat moet iets zijn waar God tevreden mee is. En hoe kun je daar nou weten? Hoe kom je daar nou achter? Nou, dat bedenkt geen mens zelf. En je hoeft het ook zelf niet te bedenken of uit te vogelen. De Heidelbergse Catechismus vraagt ernaar, wat is dat nou, de enige troost in leven en sterven? Maar geeft ook het antwoord. En daar gaat het om, de antwoorden. Wat het allerdiepste en allerbelangrijkste is, dat wordt je aangeleerd. Maar dat is toch iets heel persoonlijks? Wat iemand heel belangrijk vindt, wat het allerlaatste is waar iemand op terugvalt, dat is toch iets heel persoonlijks? Dat kun je toch niet uit een leerboekje aangeleerd krijgen? Dat kan iemand anders jou toch niet vertellen? Ja en nee. Want gemeente, wat het uiteindelijk het allerdiepste geluk, de diepste troost voor een mens is. Dat is universeel. Leven voor God. Want daar heeft God ons voor gemaakt als mens. Tot zijn eer te leven. En hoe dat dan vervolgens in ieder persoonlijk leven wordt ingevuld. Hoe jij, met wie jij bent, met de capaciteiten die de Heer God jou heeft gegeven. Hoe jij tot zijn eer leeft. Daar zit natuurlijk een heel persoonlijk aspect aan. Ik ben anders dan jij en dan u. Maar die gemeenschappelijke basis is er. Dat ik verzoend ben met God. Dat is wat het leerboekje van de Heidelbergse Catechismus ons aanleert. De ultieme troost in leven en sterven is dat het goed is tussen God en mij. dat ik niet van mijzelf ben, maar met huid en haar, met lichaam en ziel, helemaal, volledig, van Christus mijn heiland. Doordat Hij zich voor ons heeft gegeven als een offer en ons met God heeft verzoend. Dat is de enige troost in leven en sterven. En daarom ben ik van Christus. En dat is wat mij op het been houdt. Waar je op terugvalt. Als alles je uit handen wordt geslagen. Als je door alle bodems heen zakt. Het allerlaatste. Zo leert de catechismus je dat te zeggen en beleiden. Ik ben niet van mezelf. Maar ik ben van Christus. Als je van jezelf bent, dan draait alles om jou. Wat jij wilt, wat jij denkt. Wat jij denkt dat goed is. Wat jij voelt. Ook wat jij kunt. Wat je denkt, wat je moet kunnen. De regie, dat woord gebruiken wij. De regie. En dat zit ons allemaal in ons bloed. Dat we de regie willen houden. Voor ons eigen leven. En dat zeg ik nou vanmiddag niet. Ik hoop niet dat u het zo beluistert. Als ik dat zeg. Dat we de regie over ons eigen leven willen houden. Dat zeg ik niet schamper of ook niet met verwijt. Want dat is een levensbehoefte. Dat je de regie in je eigen leven wilt houden. Maar dat betekent dat je ruimte krijgt. Om te zijn wie je wilt zijn en moet zijn. Een stuk vrijheid. Denk maar eens even aan de grondrechten die je hebt. Die zijn geborgd in onze grondwet. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van geloof. Vrijheid van onderwijs dat je aan je kinderen geeft. Dat je de ruimte krijgt om te zijn wie je bent. En dat je een ander niet discrimineert. Gemeente, je mag God echt dankbaar zijn. Je mag hiervoor danken dat we in een land leven waar die grondrechten geborgd zijn. Daar hebben we toch ook aan te danken dat we kerk kunnen zijn. Zoals nu, dat er ons geen stroopreed in de weg wordt gelegd om ons geloof te beleiden. En er uiting aan te geven. We kunnen kerkdiensten beleggen zo vaak we maar willen. Als kerk voeren we als het ware de regie over onze eigen kerk zijn. Daar mag je God voor danken. De regie over je eigen leven hebben. Dat heeft met gezondheid te maken. Nou, als je het meegemaakt hebt dat je aan gezondheid gaat ontbreken. Dan loop je er wel tegenaan. Hoe erg dat is als je dat moet verliezen. Als je dingen uit handen moet geven. Dat je hulpbehoevend wordt en een ander moet jou helpen. Dus daarom zeg ik dat moet je niet beluisteren. Van dat ik het schamper zou bedoelen of verwijtend. Wij willen de regie over ons eigen leven houden. En we hebben vandaag de mogelijkheden. Om heel ver te gaan in de regie over ons eigen leven. We kunnen zelfs de regie nemen over ons eigen sterven. Hè? Pas geleden nog. Oud-premier Van Agt met zijn vrouw. Samen, moment bepaalde. Volledig de regie. Ook over hun levenseinde. Dan zeg ik er meteen ook weer bij. Dat wordt niet iedereen gegeven op die manier. Heel veel mensen die sterven op een moment dat ze het helemaal niet zelf zouden bepalen. Of op een hele nare manier. De regie over jezelf. Maar nou zegt de catechismus, die leert ons iets anders aan. Op die vraag, wat nou je enige troost is, je diepste geluk, je allerlaatste houvast, leert de catechismus je aan om te zeggen, ik heb de regie over mezelf niet meer in eigen hand, maar ik heb die uit handen gegeven aan Christus. Daar moet je even bij stilstaan. Bij de waarheid van die woorden die ik net sprak over je eigen regie in eigen hand hebben. Hoe belangrijk dat is voor je. En hoe moeilijk je het vindt om regie uit handen te geven. Maar nou leert de catechismus je aan om te zeggen. Ik heb de regie uit handen gegeven. Aan Christus. Dat wordt je dan ook geleerd. Om het te zeggen. Net als een kind. Je wordt gevormd om een mens te worden, om dat te belijden. Een leerboekje voor kinderen. Jongens en meisjes, kinderen, hè, dat zul je zelf ook merken op school. Je leert heel veel dingen. Waar je op dat moment dat je het leert, nog niet helemaal begrijpt. Niet vat wat het betekent wat je leert. Dat kan met het ouder worden gebeuren. Dat je je bij het ouder worden gaat realiseren. En weer even terug naar het geloofsboekje, het leerboekje van het geloof. Wat het betekent om christen te zijn. Nou, dit dus. Dat jij de regie over jezelf niet hebt. Maar dat Christus die heeft. Mijn trouwe redder. Of heiland of zaligmaker, dat woord. Mijn trouwe redder. En door dat zo aan te leren, dat te belijden, Christus als de redder, leert de catechismus je ook aan om te bedenken, ik dacht dat ik van mezelf was. Dat ik de regie over mezelf in eigen handen had. Maar dat is een geweldig groot misverstand. Want buiten Christus ben je, je kunt denken van jezelf, nee, ben je van de duivel. Dan heeft hij de regie over jou. Maar Christus heeft je losgekocht. Zoals dat gebeurde met slaven. Die overgingen van de ene naar de andere heer. Christus heeft jou losgekocht. Uit die macht, die regie die de duivel over jou had. En nu is hij jouw eigenaar. Nu is hij verantwoordelijk voor jou. En daarmee ben je er voor 100% op vooruit gegaan. Want Christus doet alles meewerken ten goede. Dat leert het leerboekje 1563 ons aan. Alles doet Christus meewerken ten goede voor ons. En ik zei het net al, dat zijn woorden uit Romeinen 8. Daar schrijft Paulus over lijden. Als we snakken naar verlossing van het sterfelijke bestaan waar we nu in leven. Hè? Wel, zegt Paulus, daar heeft Christus zijn leven voor gegeven. Daar is hij voor gekomen. Voor die verlossing van ons sterfelijke bestaan. En nou kan dat jou niet meer ontgaan. En ja, je moet nog door diepe dalen. En je krijgt berichten over ziekte. Misschien wel ongeneeslijk. En er is het gevecht tegen de zonde en de macht van de Satan is nog zo groot. Vandaar ook dat woordje troost, hè? Wat is je enige troost? Dat veronderstelt strijd en lijden en pijn. Maar die troost is dat al die manieren waarop je te maken kunt hebben met lijden en met de gevolgen van de zonde, dat die jou meer aan Christus binden. En dat Hij niets en niemand zal toestaan om jou van Hem af te pakken. Dat is onze enige troost uiteindelijk. In het leven van elke dag, waarvan je mag genieten, of een leven vol pijn, maar ook als we sterven. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. En het ging even over de regie uit handen geven, over je leven. Nou, wie daarover kunnen meespreken, dat zijn Gerard en Linda Pickett. Die, voor hen is dat een realiteit, in verband met hun gezondheid. En deze week moeten ze ook beide voor een ingreep naar het ziekenhuis. En we willen samen bidden voor hen. Dat zij ook deze enige troost uiteindelijk, bij alles wat ze missen, dat ze die enige troost mogen kennen. En dat dat moed mag geven in alle moeite die er zijn. Zullen we samen danken en bidden. Heere, onze God in de hemel. Allereerst willen we u danken, Heer Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent, het aan God gelijk zijn niet hebt vastgehouden voor uzelf, maar hebt losgelaten. Dat u zich ontledigd hebt, mens geworden bent, ja zelfs een slaaf. En tot op het kruis voor ons bent gegaan. Om het goed te maken tussen ons en God. We prijzen en danken u, omdat daarin voor ons het allerdiepste ligt. De diepste grond van ons leven. Daar kunnen we mee verder. Dag aan dag. Het leven hier, vandaag de dag en morgen en overmorgen. En ook als we moeten sterven. Als vroeg of laat het moment voor ons komt. Dan zal dat geen breuk zijn. Tussen u en ons. Nee, en sterker nog. Alles wat ons nu overkomt, is ons ten goede, hebben we gelezen. En dat belooft u ons. We gaan erop vooruit zelfs. Heere, dat is wat ons in de mond wordt gelegd. Door twee twintigers, maar breder gedacht door de kerk. De gemeenschap van mensen die u hebben leren erkennen, Heere God, van de vroegste eeuwen, Israël en later breder, over heel de wereld, alle volken, die gemeenschap van mensen die uw stem hebben gehoord, die daar niet meer los van gekomen zijn en die ook niets liever willen dan dat aan anderen meegeven, ook aan hun kinderen. Heer, we danken u voor het onderwijs van de kerk, van onze voorouders. Van die twee twintigers, waar we uit lazen, uit hun leerboekje, maar zoveel anderen. En Heer, maak ons ontvankelijk voor het onderwijs. Opdat wij zoals mensen van u gevormd zullen worden, meer en meer. Ja, Heere God, want het raakt ons in ons diepste bestaan. Als het gaat over de regie over ons leven willen hebben. En dat willen we allemaal graag. Maar Heere, dat we ook deze enige troost mogen kennen. Dat als ons de regie wordt ontnomen. Dat we niet stuurloos zullen zijn. Maar dat u ons levensdoel bent. De grond onder ons bestaan. Zo bidden we voor deze wereld, waarin heel veel mensen stuurloos zijn en niet meer weten over wie wordt beslist. We denken aan die gebieden waar oorlog wordt gevoerd, waar ineens het leven van mensen op de kop komt te staan. Geen regie. Dan regeert het wapen. Dan zijn er de bombardementen en explosies en is er de honger. Inmiddels een half jaar in Israël en Gaza, maar op zoveel andere plekken in deze wereld. Heere, wilt u zich ontfermen. En dat we bidden voor onze broeders en zusters in die gebieden. Dat ze ook wel daadwerkelijk moeten mogen putten. Dat u de grond onder hun bestaan bent. Al lijken ze alles kwijt te zijn. Maar dat ze u overhouden. We bidden dat ook voor wie de regie kwijtgeraakt is omdat zijn gezondheid is aangetast. Heer, wat is dat moeilijk. Wat een voorrecht als je nog gezond bent en jong en je kunt alles zelf. Maar als dan misschien stukje bij beetje of soms heel plotseling je de dingen uit handen moet geven en je afhankelijk wordt van de hulp van anderen. Fijn dat die er is natuurlijk, maar toch. En zo bidden we vanmiddag samen voor de familie Pickett, Gerard en Linda, voor wie dat een werkelijkheid is. Ook een leerproces voor hen. En die moeten ze allebei de komende week naar het ziekenhuis, voor weer opnieuw een ingreep. Heren, we willen samen bidden of dat goed mag gaan, die ingreep, dat effect zal hebben. Maar inderdaad bovenal, dat ze beiden hebben mogen leren wat hun enige troost uiteindelijk is. En dat bidden we voor Gerard en Linda, maar bidden we voor ons allemaal. Voor onze jongeren, dat ze het zullen leren steeds meer. En als we ouder geworden zijn en misschien ook wel heel dicht, als qua leeftijd bij het moment van sterven, dat we dit volmondig kunnen beamen. Mijn enige troost, wat ik overhoud uiteindelijk, ook als ik moet sterven, is dat ik van de Heer Jezus ben. Heer, we danken u zo. En we geven onszelf aan u over. En als dat moeilijk voor ons is, Heer, help ons. Breng ons tot overgave aan u. Amen. Wij gaan onze gaven geven voor de dienst van de Heere God. Daar zal ook het gebed over worden uitgesproken. Waarna we Psalm 16 zingen, vers 1 en vers 3.
Ik moet jullie een zegen vragen over onze gaven. Heer onze God, van u is de grootheid en de kracht. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is. Wij loven u en prijzen uw heerlijke naam. Wie toch zijn wij dat wij in staat zouden zijn deze gaven vrijwillig te schenken? Want het komt alles van u en we geven het u uit uw hand. Mogen al onze gaven tekenen worden van onze dankbaarheid en meewerken ten goede aan de voltooiing van uw koninkrijk. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
We beleiden met de kerk voor alle tijden en plaatsen ons geloof. En zingen aansluitend ons laatste lied, ons avondlied, ook met gezang 903 uit het liedboek van 2013, 1 en 5. En ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Gemeente, u mag heen gaan in vrede, dragende en ook uitdragende God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.